Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij willen samen zingen het tweede vers van Psalm 108. Ik zal, o Heer, uw wonderdaden, uw roem de volken doen verstaan. Van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 9 van de Heidelberger Catechismus en zingen daarna van Psalm 77 het zevende vers. Ik zal bedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Het zevende vers van Psalm 77. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Vraag 26, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heere, Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt, en regeert om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nodig des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw Vader. Amen.
Thank you.
schriftlezing vindt u in 2 Koningen 5. Te beginnen bij vers 20. Tot en met 2 Koningen 6 vers 7. Wij noemen nu 2 Koningen 5 vanaf vers 20 tot en met 2 Koningen 6 vers 7. Toen Aman op enige afstand van Elisa gekomen was, zei Gehazi, de knecht van Elisa, de man Gods: zie, mijn heer heeft naar Aman, die Syriër, tegengehouden, heeft uit zijn hand niets aangenomen van wat hij meegebracht had. Maar zo waar de Heere leeft, ik zal hem achterna rennen en wel iets van hem aannemen. Dus volgde Gehazi naar Aman. En toen Aman zag dat hij hem achterna rende, liet hij zich van de wagen zakken, ging hem tegemoet en zei: is alles goed? En hij zei: alles is goed. Mijn heer heeft mij gestuurd om te zeggen: zie, er zijn nu uit het bergland van Efraïm 2 jonge mannen van de leerling profeten bij me gekomen. Geef hun toch een talent zilver en 2 stel gewaden. Maar Aman zei daarop: neem alstublieft 2 talent aan. Hij dronk bij hem aan en bond 2 talent zilver in 2 buidels met 2 stel gewaden. En hij gaf ze aan 2 van zijn knechten, die ze voor hem uitdroeg. Toen hij nu bij de heuvel kwam, nam hij alles van hen over en borg het op in een huis. Hij liet de mannen gaan en zij gingen weg. Daarna keerde hij zelf terug en ging voor zijn heer staan. Elisa zei toen tegen hem: waar kom jij vandaan, Gehazi? Hij zei: uw dienaar is niet hierheen of daarheen gegaan. Maar hij zei tegen hem: ging mijn hart niet mee toen die man zich vanaf zijn wagen omkeerde en je tegemoet ging? Was het tijd om dat zilver aan te nemen en gewaden aan te nemen, om olijfboom en wijngaarden, schapen en runderen, dienaren en dienaressen te kunnen kopen? Daarom zal de melaatsheid van Aman zich voor eeuwig aan jou en aan je nageslacht hechten. Toen ging hij bij hem weg, melaats, wit als de sneeuw. De leerling profeten zeiden tegen Elisa: zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen is voor ons te krap. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daar vandaan een boomstam nemen en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei: ga maar. En een van hen zei: gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren. En hij zei: ik ga zelf mee. Zo ging hij met hem mee. Toen ze nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten zij bomen om. En het gebeurde, toen een van hen een boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde het uit: ach, mijn heer, het was nog wel geleend. De man God zei: waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het er naartoe en deed het ijzer bovendrijven. Hij zei: haal het naar u toe. Toen strekte hij zijn hand uit en pakte het. Amen. Tot zover de schriftlezing. De versen 1 tot en met 7 van hoofdstuk 6 vormen de stof voor de prediking. En als kernversen lees ik u de versen 5 tot en met 7. En het gebeurde, toen een van hen een boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde het uit: ach, meneer, het was nog wel geleend. De man God zei: waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af en wierp het er naartoe en deed het ijzer bovendrijven. Hij zei: haal het naar u toe. En toen strekte hij zijn hand uit en pakte het. Tot zover. Bidden wij samen de Heere om zijn zegen over het woord dat te bedienen staat. Laat ons bidden. Groot en heerlijk God, op deze middag voor gewas en arbeid, op deze stralende lentedag, brengt u ons als uw gemeente samen, rondom uw woord. Uw woord dat ons, ofschoon wij alles missen door zijn smaak en hart en zinnen, kan strelen. U hebt ons geleerd om te bidden om ons dagelijks brood. In dat allervolmaakste gebed, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar ook dat de mens niet alleen bij brood zal leven, maar bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. En wat is het dan rijk, Heere, dat wij zo midden in de week als uw gemeente samen mogen zijn. En dat uw woord tot ons richt. En wat hebben wij dan nodig dat u ons bedient door uw Heilige Geest. En dat geldt zowel in het spreken als in het luisteren. Wij slaan heilbegeerig het oog naar boven. En we roepen u, o Heere, ootmoedig aan. Denk aan ons toch, Heere, in genade, opdat wij uw goedheid de eer mogen geven. Want o, wat bent u goed. Wij hebben beleden dat u om Christus wil een genadig vader bent, die niet alleen alles heeft geschapen, maar ook nog onderhoudt tot op de dag van vandaag. En geef dat wij zo alles in uw handen mogen weten, ook op deze middag. U kent de omstandigheden van ons allemaal. We zullen daar ook in de prediking nog meer van horen. Maar wat is het nodig dat wij u nodig hebben? Ach, mijn Heer, laat die roep ook uit ons hart klinken voor het eerst en telkens weer. Dat we afhankelijke kinderen van u mogen zijn. Zoals u dat ook zelf hebt geleerd door Heer Jezus Christus. Indien gij niet wordt gelijk één van deze kinderen, ge kunt het koninkrijk Gods niet zien. Verheerlijk dan uw naam. Door de kracht van woord en geest. Hier schenken ieder nadat hij of zij nodig heeft. Naar de omstandigheden van het leven ook, die u op het allervolmaakst bekend zijn. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Zegen ons als gemeente hier in uw huis bijeen. Gedenk ook de gemeente thuis met ons verbonden. Laat ook daar een milde zegen doen vallen op hen neer. Amen. Ik heb de volgende mededeling voor u vanavond. Hoopt voor u voor te gaan om 7:30. Uw eigen predikant, dominee Bogaert. Aanstaande zondag in de morgendienst om 10:00. Dominee R. van Koot uit Apeldoorn. En om 17:00 ook weer dominee Bogaert. Dit zal de Heere willen beleven. De dienst van vanmiddag zal er één collecte zijn, de biddagcollecte, met als bestemming het werk van de kerkvoogdij van harte aanbevolen. Wij gaan samen heel Psalm 133 zingen. Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Gemeente, het is heel opvallend dat onze geschiedenis van vanmiddag over de bouw van een nieuwe theologische school en het wonder van een drijvende bijl direct volgt op de ronduit droevige gebeurtenissen rond Gehazi, de knecht van Elisa, de man van God. Daarom hebben we dat gedeelte ook gelezen. Gehazi die zich achter de rug van zijn meester om wilde verrijken met de schatten van aardse rijkdom. We weten het. Elisa wilde niets uit handen van Haman aannemen toen hij genezen was. Haman had veel waardevolle geschenken bij zich om namens zijn koning aan Elisa te geven. In 2 Koningen 5 lezen we precies om welke geschenken dat ging. 10 talenten zilver. Talent van ongeveer 35 kilo. Dus reken maar uit. 350 kilo zilver. 6000 sikkelen van goud. Sikkel was ongeveer 10 gram. Dus 6 kilo, 60 kilogram goud. En dan nog eens 10 zilveren mooie wisselklederen. Gala kleding was dat eigenlijk bestemd om gedragen te worden bij bijzondere gelegenheden. Gehazi, die was zo bevangen met die schat, dat hij er vast van overtuigd was dat hij daar ook in zou delen op een of andere manier. Maar, waar moet hij getuige van zijn? Dat Elisa absoluut geen prijs stelt op die geschenken. Dus, hij ziet het aan zijn neus voorbij gaan. Nou, dat gaat niet gebeuren. En dan met die schaamteloze eed in vers 20 van hoofdstuk 5. Maar zo waar de Heere leeft, ik zal hem achterna rennen. En ik zal wel iets van aannemen. Nou, inderdaad. Met leugen en bedrog weet hij 2 talenten zilver en 2 wisselklederen van Haman los te krijgen. Maar hij heeft buiten de God van zijn meester Elisa gerekend. Al het kwaad dat hij meende in het geheim te kunnen doen. Want ja, hij moest 70 kilo zilver meesjouwen. Kreeg zelfs nog 2 mannen mee. Brengt het apart in een huisje. En dan gaat hij alsof er niks aan de hand is naar Elisa toe. Maar zodra hij bij Elisa binnenkomt, dan zegt Elisa tegen hem: waar kom je vandaan, Gehazi? Oh, ik ben nergens heen geweest. Maar, dan zegt Elisa tegen hem: ging mijn hart niet mee toen die man zich vanaf zijn wagen omkeerde en je tegemoet ging? Was het tijd om dat zilver aan te nemen en gewaden aan te nemen, om olijfbomen en wijngaarden, schapen en runderen, dienaren en dienaressen te kunnen kopen? Met andere woorden, was het de tijd om je baan bij mij op te zeggen en ga je met je zilver en je mooie kleren nu zelf olijfbomen, wijngaarden, schapen, runderen, slaven en slavinnen kopen? Daarom zal de melaatsheid van Haman op jou te neerkomen. Op jou en op je nageslacht. Dat is net als bij Achan die die spullen had gestolen in Jericho. Ook zijn nageslacht werd daarin meegezogen. En wat kunnen we hier toch zien? Hoe geld en goed mensen helemaal in de macht kunnen hebben. En dat is een waarschuwing naar ons allemaal toe. Dat ons leven niet beheerst zal worden door geld en goed. De Bijbel is daar heel direct in. We kunnen niet God dienen en de mammon. De mammon is de God van geld en goed. En hoeveel mensen worden daar niet door beheerst? Nou, de straf is vreselijk. De melaatsheid slaat hier onmiddellijk toe. Hij is wit, staat er. De hoofdzonde van Gehazi. He, want we moeten naar het gedeelte toe waar het vanmiddag over gaat. De hoofdzonde van Gehazi is niet geweest dat hij tegen zijn meester gelogen heeft. Alhoewel we daar niet gering over mogen denken. Want we lezen in Openbaring 22 dat buiten zullen staan degene die liegen. De leugenaars. En die de leugen zoeken, staat. Maar hier gaat het met name om het feit dat hij misbruik heeft gemaakt van de autoriteit, van het gezag van Elisa. Om zodoende Naaman op andere gedachten te brengen. Zodat zijn hebzucht beloond zou worden. Het is dus feitelijk volkomen respectloos gedrag tegenover zijn meester. Die zo hardgrondig afstand had genomen van die geschenken. En nu wordt in dat 2 Koningen 6 precies het tegenovergestelde ons voor ogen geschilderd. Hoe heerlijk is het om te lezen hoe daar leerlingprofeten, zeg maar theologiestudenten, met groot respect Elisa hun leermeester behandelen. En ook hoe ze geheel belangeloos de heren willen dienen. Jonge mannen in opleiding tot dienst voor profeet. Wat een tegenstelling. Eerst horen we van leugen en bedrog in hoofdstuk 5 van hebzucht en respectloos gedrag. En nu komen we in aanraking met profeten, zonen, leerlingen. Bij wie liefde woont voor de profeet Elisa. Respect en afhankelijkheid met name ook. Wat zal dat heerlijk blijken vanmiddag. En waar de zegen wordt gevonden. Hier onder die studenten heerst geloof en naastenliefde. Groei en bloei. Werkzaamheid en geloofsgehoorzaamheid. Daarom heb ik ook Psalm 133 laten zingen. Dat speelt zich hier af. Bij die student in de theologie waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. U merkt wel. We verkeren zomaar ineens in een totaal andere sfeer. En juist deze sfeer willen we op deze pittag voor gewassen arbeid proeven. Het wil een verademing zijn in de bange tijd waarin wij leven. Het is goed om te bedenken dat te midden van deze boze wereld waarin we leven, waar we angstig worden om de niet aflatende slachtingen en moordpartijen onder christenen en islamieten in het Midden-Oosten en in Midden-Afrika, waar het antisemitisme, het haat tegen het jodendom met de dag toeneemt. En de staat Israël door miljoenen moslims bedreigd wordt. Die het op de ondergang van dit volk hebben gemunt. Waar het brute oorlogsgeweld in Oekraïne al meer dan 6000 slachtoffers heeft gemaakt. Waar in ons eigen land en ook buiten onze landsgrenzen wordt dat voortgezet. De ene crimineel na de andere met kalasnikovs geliquideerd wordt. En dat alles vanwege de hebzucht. Het gaat om miljoenen deals. Waar de een de ander tekort doet. Moet men dat bekopen met de dood. Het is goed, zo zeiden we, om te midden van al die nood en dood. Die ons dagelijks zo nabij wordt gebracht in de berichtgeving. Dat wij op deze middag voor gewas en arbeid mogen horen van het vele goede dat God ons nog schenkt. In 2 Korinthe 12 wordt ondanks het diepe verval in Juda gezegd dat er nog goede dingen waren in Juda. En zo is dat ook in ons land gelukkig het geval. En dan denk ik heel in het bijzonder dat wij hier nog samen mogen zijn op deze middag voor gewas en arbeid. Op deze stralende lentedag. Niemand heeft ons iets in de weg gelegd. We konden komen en we zijn gekomen. Dankbaar mag ik zijn zoveel jongeren vanmiddag in Gods huis te zien. En dan zitten we hier als zijn gemeente. En wat is dat op zichzelf al? Een buitengewoon grote zegen. Want wie zijn wij? Dat wij deel uit mogen maken van zijn gemeente. Op de plaats waar hij zijn voetstappen zet. Want hij wandelt tussen de 7 gouden kandelaren. Zo lezen we in het boek Openbaringen, dat zijn zijn gemeente. Wie zijn wij? En dan ook de gezindheid van God jegens ons. Ik heb u net gezegd dat wij de sfeer willen proeven van liefde, van geloof, van respect. Of als dan God ons tegemoet treedt vanmiddag. Daar wil ik toch op wijzen. Het is haast gewoon geworden voor u en mij. Maar wat een sprake gaat er vanuit. Als eerst het fotum heeft geklonken. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Oh, dan groet hij ons. Dat is vanmiddag ook weer gebeurd. En wat was het eerste wat deze God tegen ons heeft gezegd? Genade zij u. Waarom? Omdat hij weet dat we dat het allermeeste nodig hebben. Allemaal, jong en oud. We moeten van genade leven. Weet u wat de Heere tegen Paulus zegt? Mijn genade is u genoeg. Om genoeg te hebben aan Gods genade. God baart in zijn lieve Zoon. De Heer Jezus Christus. In Christus wordt die genade openbaar voor de grootste der zondaren. O, wat er dan ook gepasseerd is in ons leven. Dit is wat God zegt. Genade zij u. En vrede. En dat tegen mensen die de oorlog aan God hebben verklaard. Want dat is u en mij bestaan van natuur. Maar wat heerlijk. Dat door de dood van zijn Zoon vijanden met God worden verzoend. Dat is de boodschap van het evangelie. Ook vanmiddag. Genade zij u en vrede. En dat dat uit Gods wezen komt. Geheel en al. Blijkt ook zo heerlijk in het vervolg. Die genade en vrede. Zij u van God de Vader. Die zondaren verkiest. Van God de Zoon. Die zondaren verlost. En van God de Heilige Geest. Die zondaren wederbaart. Tot een levende hoop. O, dat in die sfeer. De Heere ons vanmiddag wil ontmoeten. Daar is geen twijfel aan. Nou, de omstandigheden waren in de tijd van Elia en Elisa ook dramatisch slecht. Dan was Elia, die is inmiddels opgenomen met een vurige wagen en paarden. Maar Elia was de band, dat weet u, van de oordeelsprediking. Terwijl land en volk steeds dieper in verval raakten, was daar die scherpe wetsprediking van Elia om dat volk oordeel en straf aan te zetten. Vanwege hun dienst aan de afgoden en hun grote afkeer van de Heer. Nou, de oordelen zijn gekomen. Daar kwamen oorlogen, droogte, hongersnood. Maar dan komt Elisa en dan gaat er toch een wat andere wind waaien. Niet dat volk op slag een ander volk was geworden. Oh nee, geen zin. Elia was zo moedeloos. Nadat de Baalspriesters waren gesneuveld. Dat hij zegt, neem mijn ziel maar weg. Want hij denkt, ja, feitelijk verandert er niets. Maar toch is daar de bediening van Elisa. En die is toch een andere. U hebt misschien wel eens gehoord van dokter Kroemacher, predikant uit Elberveld uit de 19e eeuw. Die heeft 40 preken geschreven over Elisa. En die zegt, om even de sfeer te typeren. Die zegt, na Elia, die op Sinaïtische wijze, hè, dat ziet dus op de wetgeving van Sinaï, alleen de ploegschaar van de wet hanteerde, trok de verschijning van Elisa als een nieuw testamentische profeet over de omgeploegde akker heen, terwijl hij als een vriendelijke zon licht en leven om zich heen verbreidde, barstende teruggebleven kiemen van geestelijk leven overal uit, helmen en aren werden gezien. Het uur van maaien en oogsten was gekomen. Die naam van Elisa is ook al zo moedgevend. Elisa, mijn God, helpt. Nou, die hulp van Gods strekte zich zelfs uit tot die heidense namen. Die daardoor dat Joodse meisje aangespoord werd om naar Lize te gaan. En dat ook na veel vijven en zes ook gedaan heeft. En in de Jordaan werd genezen. Nou, hier, dat was het eerste wonder wat er plaatsvond. Hier vindt weer een wonder plaats. Bij diezelfde Jordaan. En daar gaat het over. Onder die leerling-student. Er waren in de tijd van Elisa drie groepen. Van studenten. Profeten, zonen of leerlingen. In Bethel, in Jericho en Gilgal. En in dit geval moeten we waarschijnlijk denken aan de profetenschool in Jericho, omdat dat het dichtst bij de Jordaan is gelegen. Nou, die profetenzonen die zeggen tegen Elisa: zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen is voor ons te krap. Met andere woorden, de collegezaal is te klein. En wat een geweldig goed nieuws is dit. Verblijdend ook, nietwaar? Als we hoorden hoe ver dat volk van God was weggegaan. Dat er nu jonge mannen zijn die zich geroepen weten tot de dienst aan de Heere. En dat het er zoveel zijn dat die school daar bij Jericho te klein is geworden. En Elisa is kennelijk de man die daar de leiding heeft bij deze studenten. Mooi om te horen dat het hier niet om studentenprotesten gaat. Ook geen bezetting van het bestuursgebouw. Zoals dat nu al een paar weken het geval is bij het Maagdenhuis in Amsterdam. Nee, zo niet. Helemaal afhankelijk van Elisa en daarmee van de Heer. Het was hun godsman. En ze spreken met Elisa over de situatie van dat moment. Alles dus in overleg. De studenten zeggen: zie nu de plaats waar wij voor uw ogen wonen is voor ons te krap. En voor uw ogen, dat wil zeggen, waar wij zitten voor u aan uw voeten om onderwijs te ontvangen. Dus het gaat hier niet over het gehuisvest zijn daar. Nee, het gaat hier over het onderwijs dat ze aan de voeten ontvangen in de collegezaal van Elisa. Maar die collegezaal is dus overvol. Dus er moet iets gebeuren. En dan luidt het voorstel van de studenten aan Elisa: laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daar vandaan een boomstam nemen en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei: ga maar. Dus Elisa is het direct met zijn studenten eens. Ongetwijfeld is Elisa ook ontzettend blij geweest met de toename van het aantal studenten. Dat er steeds meer jonge mannen begeerden om te arbeiden in de dienst van de Heere God. En dat is ook vandaag nog hoogst actueel. En dan ga ik toch naar onze jongeren kijken. Zijn er in Soest nog jongeren die zich geroepen weten tot de dienst aan de Heer? Want zo werkt de Heer in het hart. Hij roept je tot zijn dienst. En daar is natuurlijk allereerst voor nodig dat je de Heer hebt lief gekregen. Anders kun je hem niet dienen. Anders kun je hem niet vrezen. Is hij voor jou het allerhoogst en eeuwig goed geworden? Ben je met je zonde en ellende bij hem terechtgekomen om genezing te ontvangen onder de vleugelen van de Heer Jezus Christus? En heeft hij misschien nooit op het oog om zijn dienstknecht te worden? Hoe? Ja, dat zou kunnen als predikant. Dat zou kunnen als evangelist. Dat zou kunnen als zendeling. Daar is de Heer ook vrij in. Maar dat geeft hij in je hart wel te kennen. En dan is het ook nog eens zo dat de Heer niet alleen roept tot zijn dienst, Maar hij maakt je ook nog begeerig tot zijn dienst. Vandaar dat we Psalm 108 vers 1 hebben gezongen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. De Heer zelf geeft die begeerte in je hart. En als God opent, ook in deze, wie zal dan sluiten? Ach, ik kan me voorstellen dat er nog allerlei tegenwerpingen zouden kunnen leven bij jou en bij mij. Als je dat aan mij zou vragen, dan zou ik er ook eerlijk op moeten antwoorden. Ik stond ook niet direct klaar om mijn werk op te geven en in zijn dienst te gaan arbeiden. Er komen ook allerlei tegenwerpingen van ja, ik kan dat niet. Of ja, ben ik daar nou eigenlijk wel geschikt voor? Ach, het is ook weer niet zo vreemd. Want ik denk aan Mozes, de man van God, als de Heer me roept. Dan zegt hij dit, ik ben geen man wel te talen, ik ben zwaar van toon. Het is ook al een tegenwerping van ja, eigenlijk ben ik niet de geschikte man daarvoor. En Jesaja, als die geroepen wordt door de Heer, dan zegt hij, wee mij, want ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En Jeremia, ook al zo in. Ach, Heere, Heere, ik kan niet spreken, want ik ben te jong. Misschien ga je ook wel heel pragmatisch te werk. Er is toch een overschot van theologiestudenten. Hoeveel wachten er al niet op een beroep? Er zijn al heel wat proponenten die niet aan bod komen. Eén ding onthouden. Wanneer de Heere ons roept, is er maar één ding nodig en dat is gehoorzaamheid. De Heer heeft daarin een schitterend voorbeeld gegeven in de persoon van Saulus van Tarsus. Een man die gemeente van Christus vervolgt, die door Christus op de knieën wordt gebracht, maar die buigt voor Christus en waar die heerlijke woorden spreekt: Heerlijk, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan wordt zijn wil verslonden in de wil van de Heer. En dat is nou precies wat de Heer Jezus Christus u en mij geleerd heeft in het allervolmaakste gebed. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En wat heeft die dierbare heiland dat zelf in praktijk gebracht? Als die nu in de lijdenstijd gepreekt wordt, dan zien we hem de hof van Gethsemane binnengaan met zijn discipelen. En dan uit hij wat er leeft in zijn hart. Hij zegt tegen zijn kinderen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En dan leert dat hij droevig en zeer beangst begint te worden. Ja, dan is de benauwdheid zelfs zo groot dat zijn zweet wordt als grote druppelen bloeds die op de aarde aflopen. En dan horen we toch bidden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Elisa, die stemt hier onmiddellijk met het voorstel van zijn studenten in. Maar, dat is nog niet genoeg voor die studenten. Er is er een bij die zegt, gaat u toch alstublieft mee met uw dienaar. Wat een bijzonder trek is dit ook weer. Eerst vragen, is het goed dat we dat doen? En als ze dan de toestemming hebben van ga maar, dan zeggen, ach, gaat u met ons mee. Wat betekent dat? Dat ze niet zonder de man Gods willen. En dat ze niet zonder de man Gods kunnen. Hij is voor hen de representant van hun God en Heer. Met andere woorden, je hoort hier eigenlijk zeggen wat Mozes heeft gezegd. Indien uw aangezicht niet mee zal gaan, doe ons van hier niet optrekken. Het geeft zo aan dat ze zonder de Here niet verder kunnen. En dat is nou precies wat Jezus zijn kerk leert in het Nieuwe Testament. Hij zegt tegen zijn discipelen: zonder mij kunt gij niets doen. Nou heb ik hier een prachtige zang opgeschreven, waarin dat zo heerlijk naar voren komt. Dat we het zonder hem niet kunnen. Houd gij mijn handen beide. Met kracht omvat. Geef mij uw vast geleide. Op het smalle pad. En dan in het bijzonder die laatste woorden. Zonder u. Kan ik niet verder. Geen enkele schreeuw. Neem, trouwe zielenherder, mij, arme mij. Wat een afhankelijkheid. Je moet het van hem hebben. Dit is nu in de praktijk wat Jezus zegt. Zonder mij kun je niets doen. En dat geldt namelijk niet alleen voor theologiestudenten of voor aankomende theologiestudenten. Dit is nu de houding die de Heer ons allemaal op deze middag voor gewas en arbeid wil leren. Zonder u kan ik niet verder. Geen enkele schreeuw. Neem trouwe zielenherder mij, arme mij. En geloof mijn gemeente, dat is het leven dat de Heer wel behagelijk is. En dan gaat het over alle dingen van ons leven. Hier in deze geschiedenis gaat het zelfs over een pijl die van de steel vliegt. Wie had het ooit voor mogelijk gehouden dat die grote heerlijke God zich daar nog om bekommert? Ja dus, en hoe? Dat zullen we horen. Elise is inmiddels aangekomen. Met zijn studenten bij de Jordaan. En die mannenbroeders. Die gaan direct aan de slag. Bomen omhakken. Die moeten ze ook vellen. Zodat er mee gebouwd kan worden. En ja. Één student is zo ongelukkig. Die is daar voluit aan de gang. En dan ineens schiet zijn bijl van de steen. Had er grote ongelukken kunnen gebeuren, maar dat gebeurt gelukkig niet. Die bijl is door God bestuurd en komt in het water terecht. En dan de reactie zien van die student. Ah, mijn Heer! En dan geeft er direct nog een reden bij ook, want hij is geleend. Ach, we horen het allemaal, dat is een noodkreet om hulp. Dat is nou een gebed uit het hart van een jonge theologiestudent. O, wat heerlijk om te horen dat hier uit het hart van deze jonge broeder geloof klinkt. Onmiddellijk als dit hem overkomt, is daar het geloof dat de man Gods het is die hierin kan helpen. Hij alleen. En hij richt zich dan ook tot degene die hem kan helpen. Ach, mijn Heer. Het was geleend, wat een genade. Als we zo met de Heer mogen omgaan. Geen moment redeneren in ongeloof. Kijk, dat is een natuurlijk mens eigen. Wij zeggen natuurlijk met onze wetenschap, het soortgelijk gewicht van ijzer is nou eenmaal zwaarder dan dat van water. Dus als ijzer in water valt, dan zinkt het. Klaar. En dan kun je nog zwaar roepen, ah, mijn Heer, maar die pijl die blijft op de bodem liggen. Dat is toch logisch, er is toch niks tegenin te brengen. Dat is natuurwetenschap. Maar de vreze des Heeren is het beginsel van alle wetenschap. En dat mag deze jonge student hier en nu al beoefenen. Ach, mijn Heer. En zoveel hebben er ook geroepen tot de Heer Jezus Christus. Waar we zeggen, ja, als je in ongeloof redeneert, dan kan het niet. Maar hoeveel hebben er niet geroepen tot de Heer Jezus? Mensen die van hun geboorte af verlamd geweest zijn. En ze schreeuwen om hulp tot die meerdere Elisa, de Heer Jezus Christus. En ze mogen huppelen op zijn machtswoord. Doven. Ze gaan horen. Als ze de Heer Jezus te hulp roepen. Ach mijn Heer. Prachtig om dat te lezen. Gij zonen Davids. Ontferm u mijner. Dat was een blinde die dat riep. Een blind geborene zelfs nog. Nooit geen licht in de ogen gehad. Hij hoort dat Jezus voorbij komt. En dan gaat hij roepen. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. En die mensen zeggen. Man hou je mond. Maar dan gaat hij nog harder roepen. En dan moet hij van Jezus bij hem komen. Hij roept niet te vergeefs. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen, zegt hij. En dan stopt Jezus bij hem. En dan zegt hij. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Oh. Ach, mijn Heer. En dan zo'n antwoord krijgt. Zeg het nou maar, wat wil je? Heren. Dat ik ziende mag worden. Ik wil wat zien. En dan gaat hij heen. God verheerlijkend staat. En nu is deze Christus. Gisteren en heden. Dezelfde tot in alle eeuwigheid. Is wat op een biddag voor gewassen arbeid. Dat nou die noodkreet. Ach mijn Heer. Naar ons toe komt. Opdat we zo de Heer Jezus Christus zouden benodigen. In al de omstandigheden. Van ons leven. Misschien is dit wel je grootste nood. Dat je de Heer nog niet kent. Het was nog niet zo lang geleden. Moest ik een meditatie houden. Ter gelegenheid van een zangavond. Prachtige avond. Goede muzikanten erbij. Dan kun je zo genieten. Als mensen hun kunsten tentoonspreiden. Orgel of piano. Ik had zitten genieten van het spel van een van die broeders daar. Psalmen gezongen. Gezangen gezongen. En toen na afloop spreken we elkaar even. En ik had in mijn meditatie gezegd. Oh, al zou je nog maar een kruimeltje geloof hebben. Voor God is het eeuwig genoeg. Want het kleinste van God. Is eeuwig genoegzaam. Al zou je maar een geloof hebben als een mosterdzaadje. Toen zegt die man die als het ware had zitten breken met zijn spel. Heel de avond. Die zegt tegen mij. Dominee. Als ik maar een kruimeltje geloof. Mag hebben. En toen kwam het. Maar ik heb het niet. Ik moet u eerlijk zeggen. Ik was er ontdaan van. Dat kan. Helemaal bezield zijn door het geestelijke lied. Alles als het ware. Ja, tot eer van de Heer. En dat je dan toch ten diepste vreemd bent aan die God van wie je zingt. En van over wie je speelt. Nou, misschien zijn er hier ook van die grote tobbers vanmiddag. Ach, mijn Heer. Mag ik van u een kruimeltje geloof ontvangen. Opdat mijn leven niet onder zal gaan. In de golven van mijn verloren bestaan. Wat is het dan nodig? Dat we deze biddag voor gewassen arbeid mogen gebruiken. Om de Heer Jezus aan te roepen. Om in onze nood te voorzien. Het kan ook zo zijn dat ons geloof, mag ik het zo zeggen, is verworden tot een zakelijke relatie. Het vuur is eruit. O, je kent andere tijden van vroeger. Armoedroef. Ach, mijn Heer. Als God zorgt voor het drijven van een bijl, zou hij het dan weer niet op zijn vleugelen willen nemen, opdat hij je weer zal verkwikken in je geloofsleven. Dat je weer mag opvliegen, gelijk de aarde. Misschien leven we wel in de zonde. Dat kan ook. Je had het nooit kunnen denken dat het zover zou komen. Anderen weten het misschien niet eens. Jij weet het wel. Ach, mijn Heer. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Nou hebben we het met name over de geestelijke noden van u, jou en mij. Maar hoe kunnen ook de zorgen, de moeite, het verdriet van ons leven ons ten neerdrukken? Ook in het leven van Gods kinderen. Hier is een kind van God zijn bijl kwijt. En hij was nog geleend ook. Dat was op dat moment zijn nood. Maar wie weet wat u kwijt bent, wat jij kwijt bent. We kunnen onze vrouw kwijtgeraakt zijn. Weggenomen door de dood. Onze man, onze vader of moeder, ons broertje of zusje, kwijt. Oh, Heer, dat is toch de enige weg. Hij die meer kan troosten dan welk mensenkind dan ook. We kunnen ook onze vrouw of man kwijtraken. Door overspel. Of anderszins. Ach, Heer. Dat is de enige weg die we elkaar mogen en ook moeten wijzen. Wat denkt u als we gezondheid kwijt zijn? En dat gaat maar door. We houden het in de consistorie nog samen met erover. Zijn er nog ernstig ziek? En dan komen de namen. Gezondheid kwijt. De vreugde van het leven kwijt. De kwaliteit van het leven kwijt. Ach, mijn Heer. En dan gaat maar opzommen. Ach, mijn Heer, dat mijn ziekte, dat mijn huwelijk, dat mijn ziek kind, dat mijn zieke man, dat mijn verdriet, dat mijn gemis, dat mijn rouw, maar ook dat mijn ongeloof, dat mijn zonde, dat mijn boezemzonde, dat komt mijn zaak. Wat kan dat ook een gemis zijn als je faillissement werd getekend? Mag ik het bij u kwijtraken? God zegt het zo op deze middag. Werp nou al je bekommernissen op mij, want ik zorg voor jou. Heer, u die zich bemoeit met een bijl die in het water valt, denk aan mij toch in genade om uw goedheid eer te geven. Deze man heeft Elisa nodig. Hij zegt er ook nog bij dat geleend was, dat komt er nog eens bovenop. Die man, ja, het was maar een arme student, die kon echt geen bijl kopen, die had hem geleend. En dan in zijn enthousiasme gebeurt er dit. Toch mooi, hè, dat de Heere dat ons gewoon in zijn woord vertelt. Dat is een zaak geweest voor die man. Hij voelde zich schuldig, nietwaar? En zo kan dat ook in ons leven zijn. Laten we toch leren zuinig te zijn te spullen van een ander. Dat luistert ook nou. Niet van, oh, die hebt er toch zat of zo. Dus dan zijn we te gauw toe geneigd. Nee. Ah, het was geleend. Vanmorgen, ik heb deze preek vanmorgen ook gehouden. Sprak ik na de preek iemand die zegt, dominee, ik heb het zo verstaan. Hij zegt, wij gingen op evangelisatie. Folders verspreiden in de stad. En ik had de mobiele telefoon van mijn baas bij me. En het evangelisatiewerk was klaar. Telefoon weg. Verschrikkelijk. Mobiele telefoon van mijn baas. Ah, heren. Het was geleend. Dat is niks nieuws. Dat gebeurt nu ook nog. De man zat met tranen in de ogen. Hij zegt, dominee, 's middags word ik gebeld. Telefoon is gevonden. Mooi. Dat is diezelfde Heer. Ach, meneer. Het was geleend. Dus daar strekt zich de zorg van de Heere ook over uit. Nou, als een gezonken bijl hem aangaat, hoeveel te meer dat hart van u en mij. O, wat is het dan nodig om zelf uit dat water gered te worden. Ik moet denken aan Petrus als het gaat over de wetten van de zwaartekracht. U weet het, Jezus wandelt op de golf in de nacht. Ze denken dat ze een spook zien. Begrijpelijk natuurlijk, want als je gedaand op het water ziet, dan zeg je, ja, hoe kan een mens van 70, 80 kilo zwaar nou over golven heen lopen? Dat kan niet. Dus dan ga je al aan bovennatuurlijke dingen denken, die discipelen ook. Maar dan zegt Jezus, en dat is ook zo prachtig om te lezen, die hoort die broeders van hem schreeuwen, het is een spook, het is een spook. Zijt godsmoed, vrees niet. Heerlijk, hè, dat hij toch zo'n heiland mag preken. Daar word ik nou helemaal warm van. Zijt godsmoed, vrees niet, want ik ben het. Zegt hij nu ook, ik ben het die met u spreekt. En zo naar me luisteren. Naar de stem van de Heere Jezus. Neig uw oor. En kom tot mij. Hoort. En uw ziel zal leven. Nou, Petrus. Oh, als die hoort dat het Jezus is. Dan ja, dan geef me geen twijfel aan. Hup, hij staat zo overboord. dat donkere enge water. En hij loopt zo over de golven heen. Totdat hij ineens die golven ziet en dat zwarte water. En dan zakt hij. Dan zakt hij door het water heen. Maar dan ook, ach mijn Heer. Heerlijk, hè. Mensen, ik verga. En terstond is daar die reddende kracht in de hand van Christus. Als wij dreigen weg te zinken in de diepte van onze verlorenheid. Als al Gods baren en golven over ons heen spoelen. Als we rechtvaardig om moeten komen vanwege onze zonde. O, dan is daar die reddende hand. De schreeuw naar boven. Ach, Heer, is genoeg. We roepen nooit te vergeefs. Nou, Elisa die hoort die man schreeuwen. En die zegt, waar is die gevallen? Daar. Is dat de plek? Ja, daar is die gevallen. Goed. Opmerkelijk, hè? Dan gaat hij zelf een tak klaarmaken om het wonder Gods te verrichten. En het geeft toch aan iets heiligs. Want er liggen natuurlijk zat. Ze hebben daar die bomen geveld. Er liggen, ik weet niet hoeveel stokken en takken. Had er zo eentje kunnen pakken. De steel bijvoorbeeld van de bijl. Had hij toch ook kunnen nemen? Nee. Heel speciaal. En het kan niet anders. Of al die studenten hebben daarnaast dan kijken. Wat gaat er nou gebeuren? Ja, die bijl ligt in het water. Oh, dat is toch wat. Nou, ach mijn Heer. Nou, daar komt hij en hij gaat een tak pakken en maakt hem helemaal klaar. En dan gooit hij precies op die plek waar die bijl is gevallen in het water. En deed het ijzer boven drijven. Nou, dat is een wonder. Een groot wonder. En dan, ja, dan zeg je, daar ligt dat stuk ijzer ligt daar nou op dat water. Hoe kom je nou aan die bijl? Aan dat stuk ijzer? Nou, dan zegt Elia, haal het naar je toe. Toen strekt hij zijn hand uit en pakt het. Dit is nou geloofsgehoorzaamheid. En je hebt heel veel mensen in onze kringen die je daarmee tobben. Die vraag, die krijgen predikanten best wel veel. En nu op huisbezoek ook wel. Ja, het is allemaal waar en ik geloof het wel. Maar hoe kom ik daar nou zelf aan? En dan gaat het over de toepassing van het heil. Dat werk van de Heilige Geest. Dan vergis je niet. Die Heilige Geest werkt door het woord. En die Heilige Geest werkt ook dat wij acht geven op het woord dat van de Heere gesproken wordt. Nou, daar drijft dat stuk ijzer. En dan moet hij toch zelf dat ijzer pakken. Dat heeft natuurlijk niks met remonstrantisme te maken, want die mensen hebben iets anders. Oh, die is een grote Arminiaan. Nee, dat ijzer drijft, dat is een groot wonder van God. En God wil dat hij, dat het stuk ijzer weer op die steel komt. Hij moet weer kunnen hakken. Nou, en dan is het toch heel gewoon dat hij hier zegt, pak dat ding nou. En zo gaat het ook nu. Het evangelie wordt ons uit de doeken gedaan. Het ligt klaar om aangenomen te worden. En zo velen het aannemen, die geeft die macht, kinderen Gods, genaamd te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Dus niet redeneren, van een mens kan dit niet, en een mens kan dit niet, die student, die weet niet hoe gauw die dat ding naar zich toe moet halen. Wat een blijdschap. Nou, en zo komt iedere keer de Heere weer tot ons. Door te zeggen wat we moeten doen. En dan zien we als we daaraan gehoorzaam zijn. dat we dan ook met de buik naar huis gaan. En dan ga je niet zeggen, oh, dat dacht u dat deze student nou gezegd heeft, deze Elisa. Het is maar goed dat ik die buik gepakt heb. Daar geloof je toch helemaal niks van. Die zegt, oh, meneer Elisa. Dat wat nou kon gebeuren, dat die bijl ging drijven. En dat ik hem nou mocht pakken. En dat ik hem weer terug heb. En dat ik hem weer terug kan geven. Dat snapt toch heel Soest. Dat vervloekte ongeloof, zegt Luther. Nou, dat is het. De Heer Jezus zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En wat hij beveelt, dat schenkt. Neig uw oor en kom tot mij, dat is hetzelfde weer. Luisteren naar wat ik zeg. En dan zal je ziel leven. Zie op het lam van God. Zo worden je zonden weggenomen. Dat soort dingen. En die kom je de hele Bijbel door tegen. En dan in dat besef waar we het natuurlijk al uitgebreid over gehad hebben. Zonder mij kun je het niet. Zonder mij kun je niks doen. Dan eer je daar in Christus. Dat heeft toch gezegd. Zonder ik kan ik niet verder. Geen enkele schreeuw. Dat besef. Zonder hem kan ik niks. Maar met hem. Spring ik over een muur. Dan moet je met een stokje lopen. Ja. En dring ik door een bende. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Ga nou voor jezelf eens na. Iedereen. Wanneer gebeurde er nou iets in je leven dat we zeggen, oh God, wat was u daar kennelijk bij en in. Ga het maar eens uitzoeken voor jezelf. Ik weet zeker dat je veel meer dingen als één kan noemen. Ik weet zeker. Nou, we gaan eindigen met iets wat ook weer tegen alle redeneren van u en mij ingaat. We eindigen met de heerlijkheid van Christus. Ik neem u mee naar de Olijfberg. Jezus heeft afscheid genomen van zijn discipelen. En dan vaart hij op. Dan gaat het 80 kilogram naar boven. Hoe bestaat? We kunnen heel hoog springen. Ik weet niet wat het wereldrecord is. Iets van 2 meter 10 of zo. Maar dan houdt het ook wel op. En dan moet je wel 10 jaar geoefend hebben. Maar je gaat sneller naar beneden dan je naar boven gaat. Dat weet ik wel. Kijk. Voor de ogen van zijn discipelen. Daar gaat hij. God vaart voor het oog. Met gejuich omhoog. En dan hoop ik dat wij ook zullen juichen. Roemen in God. Maar waard nooit te danken. Het is middag. Dus laten we ons maar voor hem buigen. Buig, weet dat hij die zo is heen gegaan. Alzo zal wederkomen op de wolken des hemels. Kom. Buigen ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. Amen. Zingen we Psalm 95, vers 3. Laat ons danken en bidden. Heere, dank voor wat u ons hebt gegeven. Wat een macht en majesteit hebt u willen openbaren. Tegen alle wetten van de natuur in. Tegen alle ongeloof in. Openbaart u uw majesteit en uw heerlijkheid. En Heere, dat we er ogen voor zullen hebben om te zien. Oren om te horen en harten om op te merken. Omdat wij samen zullen buigen voor deze koning. Kom, buig ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heere. Die ons gemaakt heeft en verkoren. U die zelfs zorgt voor een stuk ijzer dat van een steel afvliegt. Heere, wat een genade. Het was de nood van die man op dat ogenblik. Maar ach, we zijn ook met onze noden voor uw aangezicht gekomen. En laat die schreeuw dan maar klinken boven. Ach, mijn Heer. En dan, oh, dan klinkt het wat er aan de hand is. Wat wij kwijt zijn. Heer, laat deze biddag zijn. Tot eer van uw naam en tot zegen van jong en oud, niemand uitgezonderd. Wij mochten samen zijn voor een bidder van gewas en arbeid en we mogen dan ook alle arbeid aan u bevelen. In het maatschappelijk verkeer, bij ons thuis, op de scholen, niet het minst ook in het kerkelijk leven. Dat alle arbeid mag gebeuren onder uw zegen. U hebt het gezegd, zonder mij kun je niks doen. Dan zullen we ook onze krachten van u begeren. En welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Hoe heerlijk hebben de studenten dat ervaren. We bidden u voor hen die wel werken kunnen, maar geen werk hebben. Dat zijn er velen in onze tijd. Gelukkig mag het allemaal weer wat beter gaan. We hopen dat dat ook. En we bidden dat ook. Dat dat in arbeid vertaald mag worden. Ook in de gemeente van Soest. U weet van allen hoe de omstandigheden zijn. Misschien dreigt er nog wel ontslag. Misschien gaat onze zaak niet meer zoals die altijd ging. Dreigen er ontslagen of... Ach, wat kan er al niet zijn. We leggen het alles in uw hand. En tegelijkertijd denken we ook aan de regering en de volksvertegenwoordiging die daarover gaan. Van de verantwoordelijkheid. Ook mogen we onze plaatselijke overheid aan u bevelen. Burgemeester, wethouders, gemeenteraad. We bidden u ook voor onze gewassen. Daar is het ook waar. Zonder u kunnen we het niet. We hebben uw kracht nodig om te zaaien. Om te planten, om nat te maken. Maar God is in ieder wasdom geeft. Heere, zegen ons ook daarin. Dat we eten en drinken van u mogen krijgen. Laat het niet vanzelfsprekend zijn. Dat er ieder morgen brood is. Dat we straks weer lekker warm gaan eten. Er zijn er miljoenen in deze wereld die dat niet hebben. Wil ook aan hen denken, Heer. Dat de machthebbers van deze wereld hun verantwoordelijkheid zullen kennen, ook jegens de mens in nood. En die zijn er miljoenen. Wij mochten hier in vrijheid samen zijn, jong en oud, ongestoord, heerlijk, om zo de dienst aan u te mogen beoefenen. Maar we realiseren ons dat er miljoenen zijn in deze wereld die vervolgd worden. Hoeveel doden zijn er al niet gevallen op de naam en de zaak van Christus. Vele martelaar. Ja, echt gemarteld worden. Omwille van hun geloofsleven. Denk aan al die miljoenen vluchtelingen van huis en haard verstoken. Heere, dat dat afschuwelijke oorlogsgeweld mag gekeerd worden. Het leven toch in een boze wereld. Wat heeft de zonde ontzettende vernielingen teweeg gebracht en nog. We mogen ook bidden voor deze gemeente. Denk aan de broeder die gij hier gesteld hebt, tot een wachter op Sions muur. O, dat hij dit werk niet al zuchtend hoeft te doen. Maar in dankbaarheid en verwondering, ziend op zijn koning, uw woord mag verkondigen hier op de kansel, aan de huizen, overal, zover zijn taak reikt. Ik bid nu ook voor de broeders van de kerkenraad, zegen hen in hun ambtelijk werk. Denk ook aan de gezinnen van de ambtsbroeders. Er wordt vaak veel tijd gevraagd voor het kerkelijk leven, dat ze zich gesteund mogen weten door allen die om hen heen staan. Heere, wil ook onze jongeren vasthouden. Want misschien zijn er wel die verlangen om ook hier de bazuin aan de mond te zetten, om het evangelie van Christus uit te roepen. Roep ze maar, Heere. Trek ze maar naar u toe. Denk aan ouders in hun opvoeding. Geef ze de kracht en het geduld toe. De wijsheid. En we dragen alle ouderen aan u op. Met klimmende jaren. Geef uitzicht en verwachting. Zoals de dichter daarvan spreekt. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop is op u. Breng uw gemeente vanavond samen. En schenk uw zegen. In spreken en luisteren om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 90, de versen 8 en 9. gemeente, gaat heen in vrede en verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen, de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.